Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik verder met dokter Ben Haring van de Universiteit Leiden. De link naar de vorige aflevering, waarin we uitgebreid ingingen op de geschiedenis van Deir al-Medina, vind je in de show notes. En vrijwel spontaan ontstond er nog een vervolg na het opnemen van die aflevering. Ben neemt ons mee in zijn interessante onderzoek naar een voor mij geheel nieuw onderwerp.
En dat heeft heel veel te maken met de lokale geletterdheid en de andere manieren die men had om dingen op te schrijven dan alleen het reguliere schrift. Vandaar hebben we hier in Leiden heel veel aandacht aan besteed.
Ja.
En dat is ook de reden dat ik heden ten dagen deelneem aan die missie van het Frans Instituut. Omdat
ja.
Heel veel materiaal bedekt is met een soort merktekens die de arbeiders gebruikten om hun spullen te markeren. Maar daar is ook een hele bijzondere notatiemethode uit ontwikkeld die lokaal heel, heel belangrijk is geweest. Maar niet alleen over dat, maar het gaat eigenlijk ook over het hele idee van geletterdheid, want ik gaf al aan in ons eerdere gesprek dat Deir al-Medina een uitzonderlijk geletterde gemeenschap is. Dat wil zeggen dat je anders dan in je doorsnee boerendorp in Egypte hier hoge functionarissen had, schrijvers die van alles bijhielden. En sowieso heb je natuurlijk in de vorm van de arbeiders die graven allemaal decoreerden met afbeeldingen en hiëroglyphe teksten, komen deze mensen in aanraking met tekst en ook met beeld, wat de doorsnee Egyptenaar helemaal niet had. Dus er was een kennis in het dorp aanwezig. En een belangrijk aspect van die kennis is geletterdheid, die het onderscheiden van andere gemeenschappen. En het is heel interessant om te zien wat die geletterdheid met zo'n dorp eigenlijk doet. En ook daar hebben we heel veel interessante documentatie over. Allereerst moet je realiseren dat een groot deel van deze gemeenschap, arbeiders, niet de minsten, want dit waren toch wel geprivilegeerde arbeiders in deze door de staat gestichte en bevoorraden. Nee, dit waren niet de mensen die moesten zwoegen op de akkers om hun eigen eten te krijgen en daarboven ook nog de pacht te betalen aan de instanties. Maar dit waren mensen die volledig hun aandacht konden besteden aan hun ambacht en daarin werden ondersteund door de overheid. Daarbij kregen deze mensen dus uitzonderlijk veel mee van de formele faraonische cultuur, van decoraties in monumentale decoratie en van monumentale teksten en van het schrijven. Je moet je voorstellen dat Egypte als geheel een weinig geletterd land was. En specialisten gaan ervan uit dat geletterdheid in wat voor omvang dan ook niet meer dan een paar procent van de bevolking zal hebben bedragen. En dat in eerste instantie dus het cursieve schrift was. En in nog veel kleinere mate het beheersing van het monumentale schrift en de daarbij horende taal. Dus stel je voor, je hebt zo'n dorpsgemeenschap. Je hebt die arbeiders die voor een groot deel eigenlijk nauwelijks geletterd zijn, maar die wel heel veel in aanraking komen met schrijfactiviteit. In de loop van de eeuwen dat deze gemeenschap bestaat, zie je die geletterdheid omhoog gaan en zie je dat steeds meer mensen iets met schrift gaan doen. De schrijvers zelf, die aanvankelijk daar eigenlijk zitten om puur in de gaten te houden hoe dat werk vordert, welke materialen er allemaal voor worden verbruikt en wat er voor beschikbaar moet zijn, die gaan steeds meer kijken naar allerlei dingen die in het dorp gebeuren. Lokale rechtszaken, iemand die een ezel heeft geleend van een ander en die te laat teruggeeft of daar te weinig voor betaalt. Dan krijg je dan een lokale rechtszaak over. Is niet in de interesse van de centrale overheid die alleen maar wil weten hoe het met farao's graf staat. Maar die schrijvers zijn er toch. Die hebben een machtspositie in dat dorp. En die zijn eigenlijk ook de belangrijkste hotemetoten samen met de voormannen. En die gaan het allemaal opschrijven. Die gaan daar archieven over bijhouden. En enkele keer kijkt men zelfs wel eens terug in de teksten van hoe ging het toen meneer een klacht kwam inleveren over de kosten van de begrafenis van zijn moeder. We hebben nu een soortgelijk geval en wat moeten we doen? Dus we zien zelfs een enkele precedentwerking in de lokale gemeente, wat in Egypte uitzonderlijk moet zijn geweest. Want men heeft in het gemiddelde dorp geen archieven om op terug te vallen. Dat is allemaal mondelinge cultuur. En ook de cultuur in het dorp zelf was mondeling. Alle rechtszaken verliepen mondeling. Mondelinge verklaringen, mondelinge eden die werden afgelegd ter afsluiting van de sessie. Doorgaans was de sanctie dat een eed werd opgelegd waarin iemand beloofde om het verschuldigde bedrag wel te betalen binnen die en die termijn. Dus allemaal voorkomen orale cultuur. En in Delmedina wordt het allemaal gefossiliseerd, zou je kunnen zeggen. Die schriftstukken die we hebben zijn fossielen van wat eigenlijk een mondelinge praktijk is. En er gaat steeds meer opgeschreven worden. En op een gegeven ogenblik, als je dan bent zo rond 1200 voor Christus, 1150, dan zien we echt het hoogtepunt van de productie van teksten in dat dorp. Dus we hebben niet alleen al die teksten, maar je kunt ook zien hoe dat toeneemt in de loop der tijd. En op een gegeven moment neemt het dan weer af naar het einde van het Nieuwe Rijk toe. Wordt er dus steeds meer opgeschreven. Nu zeggen specialisten dan, ja, als je nou kijkt naar geletterdheid in de zin van wie is er in staat om een brief te schrijven in het hieratisch, dan moet je in die periode, van zo'n 1200, 1150 al gauw denken aan zo'n 40% van het dorp die dat kon. Wat dus heel bijzonder is. Maar waar dus een ander percentage van het dorp daar niet zo direct zelf mee bezig was. Maar die kwamen toch ook op allerlei manieren in aanraking met schrift. En wat nou een heel bijzonder ding in dat dorp is dat deze arbeiders elk individueel een teken hadden. Vaak afgeleid van een hiëroglyfenteken dat heel karakteristiek uitzag. Bijvoorbeeld het bekende levensteken, het Ankh-teken, dat veel mensen heden ten dagen ook nog wel kennen. Heel belangrijke hiëroglyf, stond overal op de muren. Dus iemand heeft het op een gegeven moment ook gekozen als zijn persoonlijke teken. Die zette op zijn kruik of op zijn gereedschap of op zijn textiel als eigendomsmerk. En dat soort merktekensystemen zie je overal in de wereld en overal in de geschiedenis. Maar het aardige is ook dat arbeiders daar zelf mee aan de slag gaan op een gegeven ogenblik om ook zelf rekeningetjes en lijstjes bij te gaan houden in de vorm van deze merktekens. Dus we zien stukken steen en potscherven waarop hele clusters of kolommen of regels van deze merktekens verschijnen, met allemaal streepjes en puntjes erbij als een soort administratieve notatie. Vaak weten we niet waar het over gaat, want als je maar tekens hebt en puntjes en streepjes, dan kunnen het gaan om hoeveel van die mensen zijn aanwezig, hoeveel dagen zijn die mensen aan het werk geweest of hoeveel eenheden van rantsoenen hebben ze gekregen. Zolang je daar geen schriftelijk materiaal over hebt, blijft dat vaak wat obscuur. Maar het bijzondere is dat in deze gemeenschap deze alternatieve vorm van administratie bijzonder omvangrijke vormen aannam. En dat uiteindelijk er een corpus van ver over de 1200 ostraka hebben die dit doen door de hele geschiedenis van het dorp heen. Wat fijn is, omdat we voor de vroegste periode van het Nieuwe Rijk geen teksten hebben uit het dorp, maar wel deze vorm van notatie. En voor de latere geschiedenis hebben we die notatie samen met de geschreven teksten, waardoor we de tekens kunnen identificeren. Dit zijn de mensen waar het om gaat. Dit zijn ook de leveranties waar het kennelijk om gaat. En zo zien we hoe het systeem werkt en kunnen we iets daarvan ook weer meenemen naar een vroegere periode. En kunnen we toch zien dat er onder Amenhotep III, nog voor de Amarna-tijd, er zo'n 42 arbeiders werkzaam zijn geweest. Want dat is het totale aantal merktekens wat je aantreft. dat er een hiërarchische volgorde in zit. We kunnen toch allemaal dingen gaan zeggen nu over die organisatie en de werkwijze van die arbeiders. Plus we zien die merktekens ook elders in de omgeving, in steengroeven bijvoorbeeld. En zien we dat ze ook elders werkzaam zijn geweest, mee hebben gebouwd aan tempels wellicht, mee stenen blokken hebben gewonnen uit die steengroeven. Dus plotseling krijg je een heel extra stuk documentatie erbij. Daar hebben we hier in Leiden een prachtig onderzoeksproject naar gedaan. En Leiden is van oudsher een belangrijk kenniscentrum, met name wat het textuele materiaal uit Dirmedina betreft. En daar is dit merktekenmateriaal nu bijgekomen. En die merktekens staan overal. Die staan op allerlei objecten. Er worden allerlei dingen gevonden waar die dingen op staan. Dus als andere teams nu in die missie van het Frans Archeologisch Instituut bezig zijn met hun textiel, met hun houtwerk, dan komen ze daar die merktekens tegen en dan komen ze naar ons om te vragen, maar wie zijn dit? En dus ik zit samen met een collega, Kira van der Moezel, een van mijn voormalige promovendi, die nu in Duitsland, de Universiteit van Mainz werkt, als merktekenteam daar om nog meer materiaal daarvan te documenteren, maar ook om als vraagbaak te dienen voor mensen die daar voortdurend met dit soort tekens in aanraking komen. En die merktekens geven dus ook een heel belangrijk beeld van de lokale geletterdheid. Want je ziet dat mensen in staat zijn om hiërogliefen te gebruiken voor andere doeleinden. Die hiërogliefen zijn heel bijzonder, want die hebben enerzijds maar een heel beperkt aantal mensen die daar echt iets mee kunnen in de zin van correcte hiërogliefenteksten schrijven in die oeroude Middel-Egyptische taal. Maar tegelijkertijd zijn het heel aansprekende symbolen, vaak ook concrete afbeeldingen van dingen, van mensen, van dieren, waarvan ook vaak de religieuze betekenis toch wel duidelijk is aan mensen die ernaar kijken, die niet die tekst kunnen lezen, maar die wel aan de hiërogliefen al een beetje kunnen zien waar het allemaal over gaat. En mensen doen dingen met hiërogliefen, ook als ze niet zelf geletterd of volledig geletterd zijn. En die merktekens zijn voor een deel geïnspireerd op hiërogliefen, voor een deel ook niet. Soms zie je dat mensen wel ingezien hebben dat het oorspronkelijk om een hiëroglief gaat, soms ook helemaal niet. De vorm van dat teken gaat in de loop der tijd zo veranderen dat de hiërogliefische oorsprong verloren raakt. En je kunt aan die tekens ook zien wat de hiërogliefische kennis van mensen was. Dus zo geeft dat tekensysteem op allerlei grappige manieren inzicht extra in de kennis die er lokaal aanwezig was van het schrift en wat mensen daarmee deden. En je kunt dus heel veel met schrift, ook met hiërogliefenschrift, ook als je zelf niet kunt lezen.
Ja, heel interessant. En kun je dan ook in ieder geval voor een deel van de tijd en misschien voor een deel van de arbeiders ook daadwerkelijk de merktekens naar de mensen, echt de namen achter de merktekens inderdaad gaan?
Ja, dat kunnen we. Maar dat kunnen we eigenlijk alleen maar voor de periode waarvoor we ook overvloedig schriftelijk materiaal hebben. Zeker, maar dan kunnen we soms tot 5, 6 generaties families volgen. Overigens is dat op zich al een uniek ding, hè, voor de hele oudheid, dat we het schriftelijk materiaal in Dirmedina ons in staat stelt om niet alleen één snapshot te hebben van één moment in de geschiedenis waar de meeste archieven uit de oudheid toch op neerkomen, maar dat je tot wel 8 generaties dezelfde mensen en families kunt volgen. Dus die kennen we ook. We kennen heel veel van die families. We weten hun wel en wee. We kunnen allemaal stambomen maken. En je kunt natuurlijk ook aanvoelen dat in zo'n klein dorpje, waar er heel veel tussen deze families getrouwd werd, dat het één grote semi-verwante kliek was eigenlijk. Met alle gein en ongein van dien. Maar als je nou die merktekens kijkt, dan kun je ze alleen identificeren als je gegevens hebt in teksten die parallel lijken te lopen aan het materiaal wat je op die merkteken Ostraka vindt. Overigens werden deze merktekens ook als graffiti aangebracht op de rotswanden, naast ook weer hieratische teksten. We hebben ook honderden graffiti van deze mensen. Weer een verhaal apart. Maar we kunnen dus inderdaad, voor heel veel van die mensen kunnen we hun het merkteken toewijzen. En dan zie je hoe dat gaat in de loop der tijd en hoe die merktekens binnen families worden overerfd. Idealiter zou de oudste zoon erft eigenlijk in principe het ambt van de vader. Dus de vader wordt op een gegeven moment vervangen. Dat geldt in het algemeen voor het oude Egypte eigenlijk als de normale praktijk, beroepspraktijk. De zoon treedt in de voetsporen van zijn vader. Nu betekent dat ook dat het merkteken van de arbeider overgaat op volgende generaties. Dan zien we echter wel dat als zoon aan het werk gaat, vader zelf ook nog aan het werk. De zoon komt in eerste instantie als assistent van de vader in de ploeg, tot vader wegvalt en de zoon het helemaal overneemt. Dus het merkteken is nog van pa en de zoon moet omzien naar een ander teken. Nou, dat kan hij zelf bedenken als hij dat wil. Vaak is het dan zo dat opa, die ook arbeider was en een merkteken had, dan inmiddels er niet meer is en dat het merkteken van opa beschikbaar is. Dus dan zie je dan vaak een generatie verspringen. Soms gebeurt het wel dat een merkteken direct wordt doorgegeven. Maar je ziet dus in de loop van de geschiedenis dat binnen zo'n familie een merkteken toch wordt doorgegeven. Vaak met overslaan van één generatie komen andere merktekens erbij die ad hoc bedacht moeten worden zolang pa zijn merkteken nog niet beschikbaar is. Ja, en zo zie je dus hoe het systeem werkt. Dat is niet een centraal systeem waarin de arbeiders die merktekens toebedeeld krijgen, maar dat verzinnen ze zelf en geven ze door binnen de familie bijna als een soort wapens zou je kunnen zeggen. Want zeker de houtenmethoden van het dorp, de voormannen en hun assistenten en de schrijvers, die zijn o zo gevat op hun belangrijke lokale positie. En die voeren dat ook graag terug op zoveel generaties dat ze dat al doen. En het merkteken speelt daar ook een belangrijke rol bij. We hebben een voorbeeld waarbij iemand die voorman wordt, het merkteken van overgrootvader gaat voeren dat lang niet gebruikt lijkt te zijn, maar die was ook ooit voorman van het team. Komt weer opnieuw. Dus dat wordt allemaal. Het geeft een extra kijkje op de dynamiek in dit dorp en de posities van de mensen daarin.
Ja, heel interessant. Heel interessant inkijk. En gaat het dan echt daadwerkelijk alleen om die arbeidersploegen of zie je het ook in de mensen daaromheen gebeuren?
Nee, de merktekens horen alleen bij de arbeiders zelf. Die horen aan bij je positie als arbeider in de ploeg en bij je familie. Nu heb je inderdaad, we hebben ook die ondersteunende ploeg van de houthakkers en de waterdragers, et cetera. Het aardige is nu dat gaandeweg men dus allerlei administratieve tekstjes gaat maken met die merktekens, met getalletjes erbij, met punten en strepen erbij, met symbooltjes erbij voor leveranties, want dat lijkt een belangrijk doel van deze sub-administratie te zijn. En dan zie je dat er ook symbooltjes worden bedacht voor de leverende houthakkers en waterdragers, et cetera. Dat zijn alleen niet merktekens die deze mensen zelf voeren, maar dat zijn symbooltjes die bedacht zijn door de lui die deze ostraka maken. En die daarin ook even aan willen duiden wie de houtleverantie gedaan heeft. En dan vind je ook weer hiërogliefen terug die als een soort afkorting dienen van de naam van de leverende houthakker of visser. En dat wordt dan als een extra type informatie toegevoegd. En zo krijg je langzaam teksten, niet teksten in de zin van weergave van taal, maar je krijgt een soort notatie waarin één regel een samenstelling is van een datum, een kalenderdatum, een naam van een arbeider. Dan symbooltjes voor geleverde spullen en symbooltjes voor de personen die spullen leveren. Een pseudo-schrift krijg je eigenlijk dat een eigen leven gaat leiden in Del Medina. Overigens is dit een fenomeen dat we ook van een paar andere plekken en perioden kennen. Er is een tempelgemeenschap in de Grieks-Romeinse tijd in Egypte, waar zeer recentelijk tussen de massa's geschreven, in dat geval demotische ostraka, ook ostraka van dit type zijn opgedoken. Ook een soort schaduwadministratie door middel van persoonlijke emblemen en daaraan toegevoegde tekentjes is gedaan. Dus het lijkt zich meermalen te hebben voorgedaan in de Egyptische geschiedenis dat met een semi-geletterdheid en een ongeveer idee van schrift en van hiërogliefen er iets geknutseld is om een sub-administratie bij te houden. Afgezien van de formele geschreven administratie op papier en ostraka.
Ja, en heel veel dichter bij de dagelijkse gang van zaken kan je als wetenschapper er eigenlijk ook niet komen.
Nee, zeker niet. Je bent hierbij een notatiesysteem dat door de arbeiders zelf is gebruikt. En inderdaad heel dicht bij de dagelijkse praktijk en de behoeften staat. Ja. En dat naast, voor het dagelijks leven natuurlijk ook alle archeologische materiaal dat je hebt. De kruiken waaruit ze gedronken hebben. We hebben in de Vallei der Koningen heb je dus die hutjes van de arbeiders. En een expeditie die onlangs bezig is geweest met het opgraven daarvan. Die heeft in die hutjes dus van alles teruggevonden. Ik sprak al eerder over de vuurtjes die aangelegd zijn waarop gekookt is. En je ziet ook dat elke arbeider zijn eigen set aardewerk had. Een waterkruik, een schaal om uit te drinken. Er staan er ook de persoonlijke merktekens op. Dit is mijn kruik, dit is mijn schaal. En andere benodigdheden die men had. Naast ook in diezelfde hutjes ostraka, waar dan of die gekke tekens op staan. Of de enkele arbeider of opzichter die dan wel kon schrijven. Die heeft daar ook teksten achtergelaten. Tot en met excerpten van literaire teksten die men daar ter plekke heeft overgeschreven. Het was ook literair. Het was literaire tekstbeleving. Ja, je kunt het gek niet bedenken. Of je hebt het in deze nederzetting.
Ja, fantastisch. Rest mij voor nu eigenlijk niets dan je heel erg te bedanken voor de reis die je met ons, de reis waarop je ons hebt meegenomen in deze twee afleveringen uiteindelijk. ons kennis hebt laten maken met de geschiedenis, het verhaal van Deiro Medina en vooral ook de mensen die daar woonden, leefden, werkten. Benja, daarvoor wil ik je heel erg hartelijk danken.
Alsjeblieft, het is een fantastische plek en een fantastische gemeenschap en het is een voorrecht om ermee bezig te mogen zijn en om mensen erover te mogen vertellen.
En daarmee sluiten we ook deze bonusaflevering met dokter Ben Haring van de Universiteit Leiden af. Hij nam ons mee op een fascinerende reis naar Deiro Medina. En in deze bonusaflevering tot in de dagelijkse bezigheden van de arbeiders in dat beroemde dorp. Ik heb genoten van deze geschiedenis, van dit verhaal over een nederzetting uit het oude Egypte. Ben bracht voor mij die oude passie voor het verre verleden weer enorm sterk boven. En bracht daarmee ook de oudheid weer een stapje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.